We gaan over tot de schriftlezing. En dat is vandaag uit Romeinen 15. En dan lezen we vers 13 tot en met 16. Romeinen 15, vers 13 tot 16. De God nu der hopen vervul u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heilige Geestes. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u dat gij zelf reeds vol goedheid zijt, vervuld met de kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Toch heb ik u hier en daar bij wijze van herinnering iets wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn, in de heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen Goden welgevallig zou wezen, geheiligd door de Heilige Geest.
Ja, dat is een goed bericht. In zijn armen zijn we veilig, hij verlaat ons nimmer meer. Heel goed om dat te beseffen. En we hebben met elkaar net een stukje gelezen uit de brief aan de Romeinen. En er zullen een aantal broeders en zusters in ons midden zijn die denken, hé, dat komt me bekend voor, dat klopt, want dat heb ik 2 weken geleden behandeld op de Bijbelkring. Maar die moeten dan daar maar onder lijden of misschien zelfs wel zich nog een keer verheugen op de prachtige dingen die in dit gedeelte vermeld staan. Wel moet ik zeggen, toen we vanmorgen even voor de dienst in gebed waren met elkaar, dat ik de opmerking kreeg, nou, wel een moeilijk stukje, zeg. Dat valt wel mee, hoor. Het is, het lijkt moeilijker dan het is. Maar in de praktijk zal het misschien ook weer moeilijker lijken, of moeilijker zijn dan het lijkt. Nou, ik spreek in raadselen. Dat hoor ik zelf al. Het is een heel praktisch gedeelte wat we met elkaar vandaag gaan behandelen. Zo praktisch dat we het misschien zelfs een beetje over het hoofd gezien hebben hoe praktisch het is. En opdat God ons daarin een leiding geeft en inzicht, zullen we zijn aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God, dat u ons hier bij elkaar brengt. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat geweldig om u te mogen kennen, dat u zich aan ons bekendgemaakt heeft, dat u uw liefde aan ons bekendgemaakt heeft, die is in Christus Jezus onze Heer. Uw veel liefde, uw oneindige liefde voor heel de schepping, voor uw volk Israël, voor ons als leden van het lichaam van Christus, waar Christus het hoofd van is, voor alle mensen, voor uiteindelijk heel het universum. Dank u wel, Vader. Uw liefde is onbegrensd. Stijgt uit boven al wat bestaat. Is de grondslag van de schepping en de voltooiing ervan. Dank u wel, Vader, dat we nu over heel praktische dingen mogen nadenken. We bidden nu om een geest van wijsheid en onthulling. In erkenning van u, dat we ons bewust zijn wie u bent en hoe we tot u mogen komen. In Christus Jezus. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is zo dat het gedeelte wat ik heb laten lezen is groter dan het thema wat behandeld wordt. Namelijk, dit is het thema. Het naderingsgeschenk van de natie, dat wel aangenaam is. En als u het naleest, dan ziet u dat het er helemaal niet staat. Althans niet in de MBG-vertaling. Dus het wordt eigenlijk een beetje onduidelijk gemaakt, omdat er makkelijke dingen moeilijk vertaald zijn. Dit is nog te volgen, hè? Ja. En daarom gaan we toch wat versen zo stuk voor stuk lezen. Ik ga het u eens voorlezen zoals ik het zelf wat meer met gebruikmaking van de groene boeken. Weet u dat nog? Jaren geleden uitgegeven, maar daar staan de woorden in die eigenlijk gekozen zijn voor de woorden van de grondtekst. En er staat in vers 13, mag de God echter van de verwachting jullie ten volle vervullen met alle vreugde en vrede in geloof, om jullie te doen overvloeien in de verwachting in kracht van Heilige Geest. Nou, dat lijkt wel een beetje op hetgeen wat er staat, ook in de MBG. Nu ben ik zelf ook overtuigd aangaande jullie, mijn broeders, dat jullie ook zelf overvloeiend van goedheid zijn, vervuld met alle kennis, in staat ook om elkaar te vermanen. Toch schrijf ik jullie stoutmoediger voor een deel, om indachtig te maken vanwege de genade die mij is gegeven van God. En nou komt het om tot ambtsdrager te zijn van Christus Jezus voor de natie, handelend als een priester van het evangelie van God. Opdat het naderingsgeschenk van de natie wel aangenaam is, geheiligd in Heilige Geest. Nou, dat vooral vers 16 klinkt heel anders dan wat we in de gebruikelijke vertalingen lezen, maar we beginnen eerst bij vers 14. Nu ben ik zelf ook overtuigd gegaan door jullie, mijn broeders, dat jullie zelf ook overvloeiend van goedheid zijn. Ja, dat merk ik elke keer dat we elkaar ontmoeten, al die goedheid die je tegemoet stroomt. En misschien dat u zelf denkt van, nou, het kan nog wel verbeteren. Nou, dat zou helemaal een goede gedachte wezen. Hè? Paulus die zegt ook, ik zeg het een beetje stoutmoedig. Hij is ervan overtuigd dat wij overvloeien van goedheid. Alleen misschien merken we bij onszelf of anderen om ons heen dat het er niet altijd zo uitkomt als het erin zit. Laat ik het zo dan even vertellen. En dan gaat vandaag dit gedeelte er juist over hoe het er echt helemaal uit kan komen. Die goedheid die overvloeiend in ons is. Hoe kan dat er nou ook uitkomen? Als dat nog niet het geval zou zijn, hè? Laat ik dat vooropstellen. Vervuld met elke kennis in staat om ook elkaar te vermanen. Vooral dat laatste is natuurlijk al een pijnlijk iets als je vermaand wordt. Erbij geroepen wordt van, zou je misschien, denk eens aan. Hoe? Nou ja, dan moeten we ook altijd even slikken. Soms gebeuren die dingen. Maar als het gebeurt, en als het vanuit God gebeurt, dan is het altijd ten goede. We gaan met elkaar in het volgende gedeelte wat nadenken over hoe dat overvloeiende van goedheid ook werkelijk gestalte kan krijgen naar God en naar elkaar. Met andere woorden, we gaan het antwoord zoeken op de vraag, hoe ontstaat de groei en de vrucht naar anderen om overvloeiend te zijn in goedheid? Nou, we hebben drie puntjes om er over na te denken uit dit gedeelte. Wat betekent het nou dat er gezegd wordt dat Paulus tot ambtsdrager van Christus is geroepen, van Christus Jezus, voor de natie, handelend als een, en dat is punt 2, een priester van het evangelie van God. Paulus wordt hier vanuit de grondtekst vandaan genoemd een priester van het evangelie van God en dan wordt daarmee verbonden het naderingsgeschenk, dat is dan het derde punt, van de natiën, dat dan wel aangenaam is, geheiligd in Heilige Geest. Drie punten die vandaag aan de orde komen, en het zijn allemaal punten eigenlijk uit vers 16. Paulus is stoutmoedig om te schrijven over de genade van God, dat hij die ambtsdrager is van Christus Jezus voor de natiën. Dan, ja, punt 1 is, wat is een ambtsdrager? Hè? Dat klinkt natuurlijk nogal heftig. Die loopt, een burgemeester is ook een soort ambtsdrager, een ambtenaar. En die loopt met een ketting om, dat kan je heel goed zien. Bij Paulus kon je dat misschien wat minder zien, maar wel wat beter horen. In de dingen die hij sprak, dat hij ambtsdrager was. Hij was geroepen om ambtsdrager te zijn van Christus. Als we even teruggaan in Romeinen 15, in vers 8, dan wordt er iets heel bijzonders gezegd. Namelijk dat Christus werd de dienaar van de besnijdenis. En van Paulus wordt geschreven, en schrijft hij zelf, dat hij ambtsdrager is voor de natiën. Kijk, dat is een heel groot verschil. Tsa'a, het is, betreft verschillende groepen mensen. Namelijk de besnedenen, waar dan Christus dienaar van werd. Hij kwam op aarde om het koninkrijk van God aan Israël te verkondigen. De besnijdenis die bij Israël hoorde, het was het teken van een verbond. Namelijk het verbond dat zij tot een koninklijk priesterschap zouden worden. Dat staat in Exodus, kunt u dat vinden. Terwijl Paulus een ambtsdrager is voor de natiën. En daar wordt genade bij genoemd, vanwege de genade die mij is gegeven van God om tot ambtsdrager te zijn van Christus Jezus voor de natiën. Nou, wat deed Paulus dan als ambtsdrager, kan je zeggen? Nou, Christus verkondigen. Paulus verkondigde Christus. En met die verkondiging van Christus kwam hij naar voren dat het gaat om een evangelie van genade en een evangelie van onze redding. En dat staat er dan in wat kleinere letters onder. Uit Efeze 2 vers 8 heb ik dat er maar bij gezet. Want in genade zijn jullie geredden. Het gaat om een evangelie van redding. Door geloof. En dat is dan niet ons geloof, maar het geloof van onze Heer Jezus Christus. Die hele moeilijke weg gegaan is van de allerhoogste plaats tot de allerlaagste plaats en zelfs aan het vloekhout, stervend voor hen die van de besnijdenis zijn en voor ons werd hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Want in genade zijn jullie geredden door geloof en dit niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave. Nou komt dat woord naderingsgave weer tevoorschijn, wat we ook eigenlijk lazen in het stuk wat aan de orde is in Romeinen 15. Waardoor wij in alle vrijmoedigheid toegang hebben tot de Vader. Nou, en ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt. Hoe geweldig dat is, dat we zomaar God mogen naderen. Dat dat niet op voorgeschreven manieren moet, met bepaalde houdingen. Of met schoenen aan of schoenen uit, zal ik maar zeggen. Hè, Mozes moest de schoenen uittrekken toen die in de woestijn was bij die brandende braamstruik. Hè, want je schoenen van je voeten, want deze plaats is heilig. Nou, we mogen gewoon zoals we zijn, hebben we in alle vrijmoedigheid toegang tot God. Zelfs op de fiets of, ja, wel uitkijken natuurlijk een beetje. Maar op alle plaatsen waar we zijn is God benaderbaar voor ons. We mogen altijd met hem praten. Nooit zit de deur op slot. Nooit is die in een bespreking, in een vergadering waar alleen maar belangrijke mensen aanwezig zijn. Nee, wij zijn belangrijk voor hem. En we mogen altijd bij hem komen. We hebben in alle vrijmoedigheid toegang tot de Vader. Dat staat dan in Efeze 2 vers 18. Hè? Want door hem, dat is Christus, hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Zult u dat nooit vergeten? Waarom staat die deur open van God als Vader? Waarom staat die open? Omdat wij gezinsleden zijn van hem en omdat hij graag wil dat wij naar binnen komen. Met hem praten. Ons hart aan hem, ja, voor hem uitstorten als het ware. Om te spreken over datgene wat ons, ja, soms benauwd, waar we zorgen over hebben. De toekomst is zo onzeker. En als we over de toekomst denken, nou ja, dan hoeven we maar weer te zien wat allemaal gebeurt om mensen in een bepaalde kant op te drijven. Er worden mensen voor vermoord. En daar kan je van in de war zijn. En dan is er dus de deur open. Dan hebben we toegang tot de Vader in alle vrijmoedigheid. Paulus handelt als priester. Nou, dat is dan datgene wat je in de MBG-vertaling niet makkelijk terug. Maar hij handelt als een priester. Een priester van het evangelie van God met het naderingsgeschenk van de natie. Nou, dat zijn dan ook weer vragen van wat is dan dat naderingsgeschenk precies? Maar er staat dan in vers 16 op dat het naderingsgeschenk van de natie wel aangenaam is. Nou, ik denk dat het heel goed is als we praten over een priester om eens na te denken wat een priester doet. En het beeld van het priesterschap van Paulus, dat leunt natuurlijk op het priesterschap dat in Israël plaatsvond. Dus dan moeten we daar even over nadenken. Wat doet een priester eigenlijk? Nou, daar kunt u Leviticus 1 vers 2 op nalezen. Een priester van Israël brengt een door mensen gegeven dier uit de kudde als naderingoffer aan God. Het moest ook nog gaaf zijn en ook nog mannelijk. Dat staat er dan nog bij beschreven, maar het moet een gaaf dier zijn. We kunnen natuurlijk aan God een offer brengen. Een kreupelschaap dat toch niks oplevert en waarvan de wol in flodden langs zijn lijf hangt enzovoort. Nou, dat is dan wel voor God. Nee, het moet gaaf zijn. Het moet ook nog een mannelijk dier zijn. En zo, als dat geofferd wordt, dan komt er iemand die heeft zo'n prachtig schaapje uit de kudde gehaald. Hand op de kop van de schaap, daarna wordt het geslacht. En dat geslachte schaap, dat wordt dan door de priester geofferd aan God. Omdat degene die dat schaap offert, nadering mag hebben tot God. Het is een brandoffer dat opstijgt tot een, ja, ik heb maar gezegd, lekker ruikende geur. Liefelijk aroma, mag je ook zeggen, voor God. Nou, dat doet een priester in Israël. En wat doet Paulus dan? Hij heeft u wel eens ergens een schaap gebracht om zo geslacht te worden als een welriekend brandoffer voor God? Nou, ik heb wel eens iemand uit de moslimwereld langs de deur gehad vroeger, toen ik nog aan de dijk woonde, waar schaapjes liepen. En die kwam aan mij vragen van, heb u soms een schaap voor mij? Want het was, het offerfeest was het dan. En die wilde dan een schaap kopen om dat te gebruiken voor het offer. Dus ja, ik zeg, ik heb niet, maar de buurman misschien. Ja, de buurman meldde me later dat er een schaap verdwenen was. Hij zei niet dat het betaald was, maar toen hij 's ochtends wakker werd, was er een schaap verdwenen. Nou, we denken maar dat hij weggelopen is. Hè. Dat het een Wij kunnen geen offers brengen. Er is geen plekje voor. We kunnen het naar Linschoten brengen om er lekker karbonaatjes van te laten maken. En dan leggen we ze op de barbecue. Maar dat is niet het beeld wat hier gepresenteerd wordt. Hoe mogen wij als gelovigen uit de natie nu een offer tot nadering aan God geven? Nou, en daar gaat dit gedeelte grotendeels over. He, dus Paulus handelde als een priester. Nou, hier is een beeldje van zo'n priester die in Israël zo'n dier op het altaar legt en dat het brandt en tot offer wordt gebracht. Wat is dan dat naderingsgeschenk van de natie? Wat komt nou in de plaats van dat schaap? Weet u het? Sommigen, een stuk of 20, die kunnen het weten, want die hebben het 2 weken geleden gehoord, natuurlijk op de kring. Nou, kom het dan maar vertellen. We gaan er verder over. Welk naderingsgeschenk brengt de apostel? Want er staat opdat het naderingsgeschenk van de natie wel aangenaam is. Nou, hij brengt geen offerdier. Hè? Dat schaap, dat hoeven we niet uit de wei te halen. Het moet wel gaaf zijn. Het mag. Paulus heeft het niet over een dood offer dat gebracht is, maar een levend, heilig, welgevallig offer. En waar staat dat? Waar gaat het over een levend, heilig offer? En welk offer is dat dan? Dat is de vraag die u eigenlijk zelf mag beantwoorden als u de tekstplaats kent. Het staat namelijk in Romeinen 12. We gaan terug naar Romeinen 12, waarin dit beschreven staat. Het naderingsgeschenk van de natiën. Levend, heilig, welgevallig. Romeinen 12 vers 1. Ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God om jullie lichamen. En jullie zijn geen schaapjes, maar je hebt wel lichamen. Wij zijn geen schaapjes, maar we hebben wel lichamen. Om jullie lichamen te stellen tot een offer. Kijk, en daar komt een priester tevoorschijn die voor God een offer mag brengen, dat de gelovige via de priester, als het ware, aan God geeft om te naderen. Levend, heilig, welgevallig voor God. Jullie logische eredienst. Als je daar nou eens over nadenkt, hè, dan staat er zoiets geweldigs. Want dit is puur praktijk. Er staat niet dat we ergens opgepakt worden. Maar er staat dat wij het zelf, ons lichaam mogen stellen. Hè, dus een activiteit van onze kant. Doordat we van een ambtsdrager van God, de apostel Paulus, een boodschap gekregen hebben. Waarin we horen dat we gaaf zijn. Nou, dat is gaaf, zou je zeggen. Maar dat is geweldig. En daarom kan het ook. En dat is nou die priesterlijke dienst van Paulus, om ons bij God te brengen. Door alles wat onze Heer Jezus Christus gedaan heeft. We waren vijanden. En we zijn geworden tot uitgekozenen. We waren zondaars. En we zijn gemaakt tot smettelozen. Dat staat in Colossenzen 1 vers 21. Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze. Ons denken was volkomen besmet door de zonde die in mensen is. En besmet door de gedachten die de geest van de tijd. Door datgene waar de mensen zich naar uitstrekken. Alle aardse dingen, goed of kwaad. We waren vreemd en vijanden in de denkwijze. Hè, de gezindheid van het vlees, zegt de apostel, de gezindheid van het vlees. Dus dat is niet het lichaam, maar het vlees. Is vijandschap met God. Dus als die gezindheid van dat vlees, die vijandschap tegen God, als die ons gaat overheersen, dan zal ook ons hele lichaam daarin meegenomen worden. En dat mag je goed over nadenken. Het gaat dus om datgene wat in ons is, wat ons denken en daarmee ons gedrag leidt. Vijanden in denkwijze en in boze werken verzoent hij nu echter wederzijds in het lichaam van zijn vlees door zijn dood. Hè, de Heer Jezus, hij heeft met zijn lichaam op het kruishout, heeft hij gegeven en is daar gestorven. Hij is voor ons gestorven. Zodat hij om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht stellen. Pats, dat is een offer, dat is wel aangenaam voor God. Een heilig, smetteloos en onbeschuldigbaar offer. Gaver dan het gaafste lam uit de kudde in Israël. Want aan ieder dier is wel een gebrek. Maar in Christus ziet hij ons zo aan als heilig, smetteloos, onbeschuldigbaar. Dat is wat. En dat is wel aangenaam voor God. Het naderingsgeschenk van alle natieën, wel aangenaam, geheiligd in Heilige Geest. Daar gaan we toch nog eens even heel kort over nadenken. En het wordt een korte preek vandaag. Omdat u een lange vaderdag kan hebben met elkaar. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. Hè? Dat staat in Efeze 5. Ik zeg wel eens, wij zijn geen lieve kinderen. We zijn geliefde kinderen. Ook al zijn we stout, zal ik maar zeggen. Als ons kind, als onze kinderen, en vroeger was dat zo, die waren best wel eens, die wilden best wel eens anders dan wij graag zagen. Nou, dan. Maar je liefde voor die kinderen blijft je leven lang. Althans, als God het geeft. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde. En dan komt de vergelijking, zoals ook Christus jullie lief heeft. Zo mogen wij elkaar lief hebben en God lief hebben. En onze Heer Jezus Christus lief hebben. zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk. Hij is het naderingsgeschenk. God heeft hem als naderingsgeschenk gegeven, opdat wij hem kunnen naderen. Dat is toch wat? Wij hadden namelijk niks om te kunnen naderen. En nu is het zo dat God zijn eigen zoon gegeven heeft, om dat gave offer te zijn. En zo is de deur open gegaan, opdat wij in Christus, die dat gave offer is, ook gezien zijn als dat geweldige gave naderingsgeschenk, dat een aangename geur is voor God, een offer voor God. Gods geest doet zijn werk in ons. Kijk, het is allemaal niks uit ons. Het is Gods geest die in ons woont. Het is Gods geest die onze lichamen maakt tot een tempel van zijn geest, van Heilige Geest. We zijn een tempel. Gods geest is in ons, werkt in ons. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, hè, zegt Efeze. Het evangelie van jullie redding, daar komt het weer. Dat is nou hetgeen wat Paulus ons bekend maakt. We zijn gered, we zijn geliefd door God. Vanwege het feit dat hij zijn liefde aan ons toont, die is in Christus. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons overgaf, zou hij met hem ons zeker ook niet alles in genade schenken. Romeinen 8, als ik het wel heb. Het evangelie van jullie, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Door Gods geest in ons zijn we heilig. Door het evangelie dat we hebben leren kennen, dat Christus voor ons gestorven is, dat de deur van God openstaat, dat wij door het geloof van Jezus gerechtvaardigd zijn, voor God kleeft er aan ons geen zonde meer. Hij zal ook nooit terugkomen op zonde, want dan zou dat offer van onze Heer Jezus Christus voor onze zonde blijkbaar niet volkomen zijn. Nou, dat is volkomen. Overvloeiend van goedheid. Weet u nog? De vraag, hoe kan dat goede, waarvan Paulus zo van overtuigd is dat het in ons is, ook overvloeiend zijn? Paulus is ervan overtuigd, en hij zegt, ik zeg het een beetje stoutmoedig, maar ik ben ervan overtuigd dat die goedheid overvloeiend is in jullie. Waarom? Omdat Gods geest in ons woont. En wie kan het beter weten dan Paulus? Die overvloeiend van boosheid was tegenover degene die van die weg van Christus waren. Hij vervolgde ze. En toch zegt God, en God is God, en zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. En hoe onnavolgbaar zijn zijn wegen. Die hater, die apostel, die Jezus vervolgde. Hè? Want toen Christus zich bekend maakte aan hem voor de poorten van Damascus, zei hij: Saul, wat vervolgt gij mij? En hij vervolgde de volgelingen van de Heer. En daarvan zegt het woord dat hij al afgezonderd was vanaf de moederschoot. Dus al die dingen die Paulus uit eigen kracht deed, en die ten koste gingen van levens van anderen, en van moeilijke tijden voor anderen, toch heeft God hem vanaf de moederschoot geroepen. En die waren nodig voor hem, om dat hij een instrument zou worden dat veel en veel en veel meer vruchten voor God zou dragen dan wanneer God het niet gedaan had. En uiteindelijk, God brengt al die dingen van onrecht, brengt God allemaal terug tot het goede. God zet alles recht. Hij die doden levend maakt, zal hij dan ook niet alles recht zetten wat zelfs maar tussen mensen is. En dat kan nu al in ons dagelijks leven. Hè? En daarom kan het groeien door de Heilige Geest in ons. Door ons lichaam, laten we wel wezen, ons lichaam is al van hem. Hij heeft ons geweven in de moederschoot. Dan mogen we ook ons bewust zijn, hè? Door ons lichaam te stellen tot een offer. Levend, heilig, welgevallig voor God. En God zal dan dat overvloeiende geven. God geeft de wasdom. Dit is heel praktisch. Heeft u dat wel eens tegen God gezegd? Hier ben ik, mijn lichaam. Ik stel mijn lichaam ten dienste van de gerechtigheid. Hier ben ik, heel mijn lichaam. Het is een offer voor u, heilig. Maakt u het heilig, levend en welgevallig voor mij? En denkt u dat God zo'n gebed zal vergeten? Dan gaat hij met ons aan de slag. Zoals dat in het evangelie bekendgemaakt wordt. Dat we uiteindelijk met hem echt gezinsleden zijn van God. En dat we niets anders willen dan die open deur binnengaan. Om in alle vrijmoedigheid die toegang van hem te hebben. Zo ontstaat die groei. En zo is Paulus een priester. Omdat wij ons lichaam als levend, heilig, welgevallig offer voor God zouden stellen. Tot zover.